scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 329 van de invasie. Rob.
Ja, nee, ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen van deze week is het bezoek van Rutte aan Biden.
Ja,
en met name de toezegging die toch een beetje uit de lucht kwam vallen voor heel veel mensen, om Patriots te leveren. Nou ja, nu is de vraag of er daadwerkelijk Patriot-systemen worden geleverd, of dat het gaat om alleen maar de raketten of misschien een lanceerinstallatie die gekoppeld kan worden aan een lanceerinstallatie van een Amerikaans geleverd systeem.
Ah, ja.
Dat weten we nog niet. Maar het is wel een hele belangrijke discussie die op dit ogenblik loopt. En het heeft gewoon te maken met het feit dat die oorlog eigenlijk in een fase begint te komen waarvan we eigenlijk niet weten waar die eindigt. En het kan maar zo zijn dat die doorescaleert naar een oorlog waarbij ook het NAVO-gebied betrokken raakt. Hmm. En dat kan dan weer betekenen dat je bijvoorbeeld die Patriot-systemen nodig hebt voor de verdediging van, ik noem maar wat, Rotterdam of Vlissingen. Ja. Of een andere locatie van Nederland die getroffen zou kunnen worden. En ja, de havens zijn natuurlijk buitengewoon belangrijk hier, omdat daar de aanvoer van versterkingen, van wapens, munitie vanuit de Verenigde Staten en andere landen aankomt en dan wordt doorgevoerd naar Oekraïne uiteindelijk. Ja, en dat zul je dus moeten beschermen. Dus dat wat je dus nu levert aan Oekraïne kan je niet gebruiken voor de bescherming van je eigen grondgebied op het moment dat toch veel van onze collega's en de experts in het buitenland ook tot de conclusie komen dat dit nog een hele lange oorlog is met een ongewenst escalatierisico waarbij ook gewoon de NAVO direct bij die oorlog betrokken kan raken.
We gaan dus naar een hele nieuwe situatie toe. Hè?
Ja.
Als je alle stukken ook leest. Ik denk echt dat vrijdag ook Berlijn omgaat met die Leopard 2. Dus we hebben dus opeens Patriots en echte tanks. Hè?
Ja.
Dit is een nieuwe fase in de oorlog waarvan het escalatierisico veel groter is. Maar ja, er zijn allemaal maar dilemma's.
Ja, en dat heeft te maken met het feit dat er na de levering van tanks eigenlijk weinig meer komt. Dus dan kan je nog een keer jachtvliegtuigen gaan leveren. De Amerikanen zitten na te denken over de Grey Eagle drones. Super geavanceerde drones, maar die willen ze liever niet inzetten. Omdat als zo'n ding wordt neergeschoten, de Russen kunnen zien wat daar voor geheime spullen in zitten. Met andere woorden, je bent eigenlijk één stap verwijderd op deze manier van de inzet van militairen uit de westerse landen zelf.
Interessant detail misschien nog bij hier te melden was een verhaal in de New York Times over munitie, natuurlijk ook de hele tijd een punt, dat de Amerikanen nu voorraden een beetje aan het plunderen zijn in Zuid-Korea en in Israël van de artilleriemunitie die daar ligt opgeslagen voor het geval dat.
Ja, en dat gaat dus naar Oekraïne.
En Israël vindt het eng, want die wil namelijk hele goede betrekkingen met Rusland hebben vanwege Syrië, maar uiteindelijk heeft Israël dat dus toegestemd. Dat zijn natuurlijk ook Amerikaanse munitiedepots. Ja, zoveel wordt er dus afgeschoten, jongens.
Ja, dat je dan 90.000 per maand wordt er nu afgeschoten. Dat is al aanzienlijk minder dan wat het was. Hè? Want het was 6.000 tot 7.000 per dag. En dan praten we alleen over Oekraïne. Rusland was een veelvoud daarvan. Maar Rusland die heeft hetzelfde probleem. Hè. Dus we hebben al heel vaak gesproken over dat de wapenvoorraden en de munitievoorraden op aan het raken zijn. Nou, dat is dus ook gewoon zo. Dat blijkt nu. Het blijkt dus nu dat er steeds minder granaten worden ingezet. Maar ja, het is nog wel steeds 90.000 per maand. Is nog steeds twee keer zoveel als er binnen Amerika en de bondgenoten wordt geproduceerd. Amerika, als ik goed ben geïnformeerd, produceert 50.000 granaten per maand. Nou, dan wordt nog ongeveer het dubbele geproduceerd in een aantal andere landen. Dus je komt gewoon structureel tekort. En er zijn al een miljoen granaten aan Oekraïne geleverd. Dus je moet nu naar andere landen kijken. En dus de voorraden van Israël, die worden nu aangeboord. 300.000 granaten schijnen nu te worden gestuurd vanuit die voorraden. Maar er is ook een beroep gedaan op Korea en die zendt 100.000 granaten. En er wordt ook een orders weggezet bij de industrie ook in Korea om ze te gaan maken.
Ja. Nog even over die tanks. Dat besluit kan dus vrijdag, meen ik, al vallen in Ramstein bij die contactgroep. Maar daar moet dan een geheel verse Duitse minister van Defensie over beslissen.
Ja.
Iedereen is verbaasd. Hè? Boris Pistorius, een prachtige naam, is benoemd. Dat is dus een minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Neder-Saxen. De beste man heeft geen internationale ervaring whatsoever. En hij is wel in dienst geweest, 1980, 1981.
Ja, dat schiet
lekker
op.
Ja, maar het was meer natuurlijk dan mevrouw Lambrecht kon zeggen. Hm. Nou weet je, politiek in Nederland werkt overigens ook zo. Hè? Je benoemt iemand die je volstrekt vertrouwt. En die volstrekt loyaal is aan de leider. En dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat je ook heel veel expertise hebt op dat gebied. Hè. Bijvoorbeeld de ChristenUnie schoof Middelkoop naar voren. Hè. Dat was natuurlijk iemand die nou heel veel afwist van defensie. Hè. Nou, er zijn meerdere voorbeelden van. Het is wel eng, jongens. Want de christendemocraten, ja, die zijn natuurlijk vilijn genoeg. Hè. Die gaan gelijk overal zeggen, ja, de kanselier neemt zijn eigen Zeitenwende niet serieus. Hè. Hij wil dus 100 miljard extra uitgeven. En dan ga je iemand uit het B-team ga je naar voren zetten. Dat staat ook met grote chocolade letters in de Financial Times. Leuk begin, hè? En de journalisten gaan zoeken. En Pistorius wilde in 2018... de sancties van Rusland afschaffen. Want dat was ineffectief. En dat was ook heel slecht voor Duitsland zelf. Hè? Dus die man begint met een vreselijke achterstand. Maar goed, het is een goed bestuurder. En hij heeft over de Oekraïne-oorlog alleen maar de juiste dingen gezegd de afgelopen 2 jaar. Dus misschien komt het allemaal goed.
Ja, en er werd gezegd, hij heeft verstand van de politie.
En hij heeft verstand van de politie.
Dus kennelijk, als je maar een uniform aan hebt en een dienst hebt die geuniformeerd is, dan heb je ook verstand van defensie. Oké, okay, het zal wel.
Tja. We hopen dat het goed gaat.
Ja. Hey, we gaan vandaag een beetje snel door de materie heen, omdat we een beetje krap in de tijd zitten. Dus van Duitsland naar de Caucasus. Toch, Rob?
Ja. Nou ja, wat je ziet is natuurlijk echt fascinerend. Hè? We hebben er wel eerder over gezegd, van kijk, gesproken over wat daar gebeurt tussen Armenië en Azerbeidzjan. Dat gaat in belangrijke mate over de enclave Nagorno-Karabakh. Dat ligt in, dat is een enclave die gevuld is met Armeniërs en die ligt in Azerbeidzjan. En beide gebieden doen daar een beroep op. Hè? Die willen allebei dat gebied in bezit nemen. Er zijn oorlogen overgevoerd die eigenlijk Azerbeidzjan, omdat het ook veel groter is dan Armenië, iedere keer wint. Dan worden de staakt-het-vurens worden eraf gekondigd en dan spelen de Russen daar, en dat is interessant hoor, een redelijk neutrale rol in een aantal gevallen in. Proberen te komen tot de staakt-het-vuren. Laatstelijk hebben ze ook nog een keer weer een vredesmacht daar gestationeerd om ervoor te zorgen dat de partijen niet elkaar wederom in de haren vliegen. Maar je ziet nu dat de Russen steeds meer problemen hebben om daar de lieve vrede te bewaren dan wel af te dwingen. Dit is niet een nieuw conflict. Dat stamt al uit 1988 toen er een referendum is geweest. Toen heeft de Armeense bevolking in Nagorno-Karabakh gezegd van wij willen bij Armenië horen. En dat is eigenlijk gewoon de aanleiding geweest van alle shit waar we nu nog steeds in zitten. En nu zie je dus dat er weer problemen zijn. Vanaf midden december wordt een weg geblokkeerd die Nagorno-Karabakh met Armenië verbindt. En je zou denken, dan zullen die Russen weer wat gaan doen. Maar er gebeurt natuurlijk nu helemaal niks. Want Poetin is veel te veel bezig met die oorlog in Oekraïne. En nu is de verdenking erbij dat Azerbeidzjan bezig is om gewoon te testen hoe ver ze kunnen gaan en om alsnog gewoon het hele gebied af te sluiten van Armenië.
Ja. Er zijn dus 2000 Russische peacekeepers daar, hè, sinds 2020. En ja, de Azerbeidzjanen zeggen, de Armeniërs zitten daar illegaal te minen. En die hebben dus gewoon, die activisten hebben dan die berg weg, hebben ze geblokkeerd, die ertoe leidt dat gewoon de supermarkten leeg raken en zo. Het is echt vreselijk. En Rusland moet dus nu echt optreden, maar dat doet het dus niet. Hè?
Maar het is heel pikant hè, wat hier aan de hand is. En daarom is het zo belangrijk. Dus aan de ene kant past het gewoon in de dynamiek die je zou verwachten van een leider, Poetin in dit geval, die dus toch met zijn rug tegen de muur staat en eigenlijk geen handen vrij meer heeft in andere delen van het voormalige Sovjetrijk, want hij moet orde op zaken stellen in Oekraïne. Je ziet het ook gebeuren in Kazachstan, hè, waar ook de onafhankelijkheid van Rusland steeds duidelijker zichtbaar wordt. Die maakt ook een draai in de richting van China. Maar voor ons, Europeanen, is het niet onbelangrijk wat daar gebeurt. Want er is namelijk een hele grote deal geweest midden vorig jaar, 14 juli, als ik me wel weet te herinneren. Daar heeft de Europese Commissie een deal gemaakt met Azerbeidzjan om in verband met de gascrisis die we hebben met Rusland, om de hoeveelheid gas die door Azerbeidzjan loopt en daar ook gedeeltelijk wordt gewonnen, om die te verdubbelen. Dus de Europese Unie die staat ook wat dat betreft met zijn rug tegen de muur. Want ja, die vindt natuurlijk allemaal heel verschrikkelijk wat er gebeurt. Azerbeidzjan, moet worden gezegd, is gewoon de agressor. Dus we zitten nu ook een agressor te steunen. Met gasimporten. En we moeten wel. Dus dit is een prachtig voorbeeld van hoe internationale betrekkingen werken. En hoe je morele, ethische beleid totaal spaak loopt als gewoon je eigen belangen worden aangetast.
Ja. Armenië zal dus verzwakken hierdoor. Hè? En de Azerbeidzjani worden versterkt door onze gaslust, maar ook die van Israël trouwens. Hè? Dat zijn belangrijke. Ja. Dus het Azerbeidzjan is dus sterker. En dat betekent dat ook Turkije eigenlijk sterker is.
Ja, en realiseer dat Armenië onderdeel is van die collectieve veiligheidsorganisatie die na de val van de muur, dat wil zeggen na de val van de Sovjet-Unie, is opgericht. Dat is een soort van NAVO. Het is een veiligheidsorganisatie van Rusland met een aantal van de oude Sovjet-republieken. Azerbeidzjan die heeft al eerder daar een beroep op gedaan. Ja, en nu zie je gewoon feitelijk dat die hele veiligheidsorganisatie nu Azerbeidzjan dus weer in de puree zit, gewoon geen hol voorstelt. Dat is eigenlijk feitelijk wat er aan de hand is.
Ja. Je ziet gewoon de invloedssferen van Rusland ook in de problemen komen.
Hè? Zeker, ja, absoluut. Ja, dus dit heeft enorme consequenties, wat ook de afloop van het hele conflict is. Ja.
Oké, we moeten misschien ook nog even wat zeggen over die berichten die we steeds uit Amerika krijgen over Bidens vertrouwelijke documenten.
Ja.
Dat is allemaal heel verwarrend, ook omdat ze achter elkaar gebeuren. Ik heb geprobeerd een beetje te ordenen. Ik zal het proberen zo kort mogelijk te maken. Er zijn twee belangrijke verschillen. Hè? Eigenlijk drie belangrijke verschillen tussen Trumps vertrouwelijke papieren en die van Biden. Het eerste is de hoeveelheid. Bij Trump gaat het om meer dan 300 documenten waar ook topgeheim op staat. Hè? En bij Biden gaat het om 10 documenten en daar staan vertrouwelijkheidskenmerken op. En ook nog later worden dan nog 5 pagina's van een stuk gevonden. Dus de hoeveelheid is minder en de geheimhoudingsgraad is ook verschillend. Hè? En wat ook een belangrijk verschil is, Biden heeft het dus zelf ontdekt, zijn advocaat. En die hebben dat direct teruggegeven aan die archievenorganisatie. Bij Trump was een inval nodig om het allemaal voor elkaar te krijgen. Nou, dit wordt natuurlijk in de Amerikaanse politiek totaal misbruikt door de Republikeinen. Dat begrijp je wel, hè? En wat is er nou gebeurd? Ze hebben direct daar dus nu een speciale aanklager op gezet. Een jongen die nog aangesteld was door Trump. Dus ze doen dat dus zo. De Biden-regering doet het nu zo dat het heel erg, dat ze heel erg non-partisan zijn. Hè? Maar reken maar dat de Republikeinen hier natuurlijk heel veel plezier aan hebben.
Ja.
En bij Biden ging het dus.
Helemaal waar. Wat natuurlijk interessant is hier waarom die papieren, zeker met een tamelijk geringe klassificatie als confidential, waarom dat ineens zo'n opkoker wordt. Nou, ik heb zelf meegemaakt vele, vele malen dat die Amerikanen zijn echt geobsedeerd met veiligheidsregels. Echt geobsedeerd. Het is wel voorgekomen dat iemand kwam uit de Verenigde Staten. Die had ook een stapeltje van dat soort documenten bij zich. En het eerste wat hij vroeg binnen is hier een kluis. Waar kan ik die dingen opbergen? Huh? Nou, dat zou een Europeaan niet doen. Die laat er gewoon in zijn tas zitten en die zorgt ervoor dat die tas niet slingert. Maar die Amerikanen zijn echt heel erg geobsedeerd door die klassificatie, door die veiligheid. Hmm. Want ze weten dat de repercussies van het laten slingeren enorm zijn. Dus juridisch ligt dat echt een stuk anders dan in Europa. Kijk, hier mag het ook niet. En hier moet je er ook voorzichtig mee omspringen. Maar het is echt van een andere orde dan in Amerika.
Ja. Dat is de Presidential Records Act. Hè? En dat betekent dat een voormalig vicepresident of een president, die mag absoluut geen vertrouwelijke stukken nog in zijn eigen bezit hebben.
Nee, maar dat mag in Nederland natuurlijk ook niet. Want als je die laat uitleggen, dan staat er natuurlijk op zich ook een straf op. Maar confidentieel, nou ja, goed, er is zo ontzettend veel confidentieel. dat er bijna geen beginnen aan is. Maar ja, er worden natuurlijk overal in heel, binnen de hele NAVO worden dat soort documenten mee naar huis genomen. Alleen met topsecret moet je wel echt verschrikkelijk uitkijken, eigenlijk ook met geheim.
Maar hij heeft het dus zelf ontdekt, dat had ik nog niet gehoord. Ik dacht een beetje van, oh, is dit misschien het nieuwe, de nieuwe Republikeinse meerderheid in het huis die hier dingetjes gaat proberen, dat je straks ook een onderzoek krijgt naar Hunter Biden en dat allemaal Tuurlijk. Van dat soort dingen geprobeerd gaat worden om de regering het regeren onmogelijk te maken.
Ja, maar uiteindelijk is dit dus door Biden zelf. Hij was wel laat hoor, want ze vroeger de advocaten van hem hadden het gevonden. Die hebben goed gehandeld, maar Biden heeft er een beetje te laat over gesproken. In 10 januari in Mexico City werd hij geïnterviewd en sprak hij niet over die garagedocumenten, weet je, van Wilmington, van zijn eigen residentie. Hè? Dat is natuurlijk onhandig, maar 12 januari bevestigde dat dan wel. En dan 14 januari, ja, we hebben nog 5 pagina's gevonden in de garage. Want dan gaan dus advocaten gaan dat allemaal uitzoeken. Want dat moet dus allemaal kloppen. Dus Amerika is ook een lawyer paradise.
Ja, het heeft er inderdaad mee te maken.
Oké. Ja. Hey, ik moet jullie voor vandaag alweer bedanken. En we spreken elkaar morgen verder.
Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.